Romeinen hoofdstuk 3, een hoofdstuk waarvan men in het algemeen zou kunnen zeggen dat het spreekt over de rechtvaardigheid Gods. Dat is één manier maar om het schriftgedeelte te bezien, maar daar gaat het inderdaad over. Rechtvaardigheid Gods en eventueel via een ander woord de trouw of het geloof van God. Begrip wat immers geïntroduceerd werd in de eerste versen van dit hoofdstuk. En waar het vervolgens gesteld wordt tegen de onrechtvaardigheid, de ontrouw en het ongeloof van de mens. Daarna wordt in het laatste gedeelte van het hoofdstuk gezegd dat die rechtvaardigheid Gods, dat wil zeggen dat God rechtvaardig spreekt en rechtvaardigheid toerekent, zoals we ook nog zullen zien, dat die rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden is zonder de wet, dat wil zeggen buiten de wet om, hoezeer de wet ook met het recht van doen heeft. Rechtvaardigheid komt tot stand, rechtvaardig spreking dus, komt tot stand buiten de wet om, hoewel tegelijkertijd gezegd wordt dat de wet daarvan wel degelijk getuigt. Rechtvaardigheid Gods namelijk, door het geloof van Jezus Christus, die komt tot allen en over allen die geloven, want de gedachte is dat men om niet gerechtvaardigd wordt uit zijn genade. Uit genade, niet uit wet. Uit zijn genade, vers 24, door de verlossing die in Christus Jezus is. Waarover dan later meer, met name in hoofdstuk 5. En van Christus Jezus staat dan dat God hem voorgesteld heeft tot verzoening, dan wel zoenmiddel, dan wel een instrument tot verzoening, want dat is wat het is, hè? Hilasterion. We zeggen dat is het verzoendeksel, dat klopt ook, maar daarvan kun je ook zeggen dat is een instrument dat, of waardoor of waarmee verzoening tot stand gebracht wordt, en daar gaat het hier om. God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening, en dan staat er tweemaal tot betoning van zijn rechtvaardigheid. Eenmaal in vers 25 en eenmaal in vers 26. Dat is die rechtvaardigheid Gods waar het hele hoofdstuk al over spreekt. Want de gedachte is dat God weliswaar de onrechtvaardige rechtvaardigt, maar hij doet dat niet buiten de wet om. De wet zegt, gij zult de onrechtvaardige verdoemen en gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Niettemin God rechtvaardigt zelfs de onrechtvaardige, maar niet in strijd met de wet, want de gedachte is dat inderdaad de zonden der wereld op wettig en op rechtvaardige wijze gedragen zijn door de Heer Jezus Christus, die dan hier ook als zoenmiddel of verzoening ons wordt voorgesteld, zodat God vervolgens in overeenstemming met de wet, in ieder geval niet in strijd met de wet, de zondaar ons dus kan rechtvaardigen. En bij die zin zijn we ook gebleven vorige keer, althans van de band afgelopen. Hij brak al mijn banden, hoor, dus je moet hem altijd zingen. Dan krijg ik altijd die rare gedachten bij. Brak al mijn banden. Dan krijg je bandsla, zo heet dat. Maar goed, vers 26 dan, waar staat dat het een en ander gebeurd is. Opdat hij, er komt die moeilijke zin, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Meestal zeg ik streep het woordje en maar door, niet omdat het er niet staat, maar omdat de zin dan in het Nederlands wat waarschijnlijk iets makkelijker te begrijpen is. Maar de gedachte is dat God rechtvaardig zou zijn terwijl hij degene die uit het geloof van Jezus is rechtvaardigt. Of iets korter, God is rechtvaardig terwijl hij de gelovige rechtvaardig verklaart. Want dat is het idee. Dat is een belangrijke waarheid. Ik betreur het altijd dat het zo kort gezegd wordt dat wij het in het Nederlands niet eens zo kunnen formuleren. Ja, dat kan wel, maar niemand begrijpt het als je het leest, hè? Zomaar. Maar dit is de gedachte. Opdat God rechtvaardig zou zijn terwijl hij de gelovige rechtvaardigt. Dat is echt wat er staat, al staat het feitelijk korter dan ik het zeg, maar daar wordt het bepaald niet duidelijker van. Het een en ander wordt trouwens bevestigd in het allerlaatste zinnetje van het hoofdstuk. Daar gaat het namelijk om. De gedachte is namelijk dat God ons weliswaar begenadigd heeft in Christus, en ons de zonden vergeeft, hoe onrechtvaardig wij ook waren. Maar hij doet dat niet in strijd met de wet. Hij doet dat zelfs in overeenstemming met de wet. En het is dus volkomen wettig. Begrijp je me goed? De wet draagt niks bij aan onze zaligheid. Maar onze zaligheid is niet in strijd met, maar integendeel in overeenstemming met de wet. Dat staat in die laatste zin. Doen wij dan de wet niet door het geloof? Doordat we niet uit werken der wet, maar uit geloof gerechtvaardigd worden. En dan zegt de apostel, dat zij verder, maar wij bevestigen de wet. Het is een overeenstemming met de wet. Daarom maak ik altijd bezwaar tegen de term antinomianisten. Als je een antinomie, dan moet je naar de dokter, denk ik altijd, als je zoiets hebt. Nou goed. He? Maar in ieder geval, wij zijn niet antinomos, wij zijn niet tegen de wet. Wij leven er echter niet onder. Maar onze positie onder de heerschappij der genade als kinderen Gods is niet tegen de wet. Integendeel. Het is het normale vervolg op de vervulling van de wet. Want de vervulling van de wet vond plaats in, laat ik dan maar toch maar zeggen, vond plaats in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus. Die als de zoon des mensen de verantwoordelijkheid voor heel de mensheid op zich nam en de straf der zonden droeg. In overeenstemming met de wet. En dus in overeenstemming met de wet zijn onze zonden weggedaan. Hoezeer wij ook zondaren zijn en ook zondigen. En daar gaat het maar om. Nou goed. Eigenlijk is het zo dat degenen die zich onder de wet stellen en leven onder de wet voorstaan, dat doen in strijd met de wet. Want één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven en dus zijn allen vrij van de wet. Volgens de wet. En als men er zich dan toch onder stelt, stelt men zichzelf tot overtreder. Die zin heb ik niet zelf bedacht, want deze heb ik gewoon geleend uit Galaten, want daar staat dat gewoon. Paulus zegt, als ik weer opbouw wat ik eerst heb afgebroken, stel ik mezelf tot overtreden. Als ik eerst zeg dat we buiten de wet om gerechtvaardigd zijn geworden, dat de wet vervuld is geworden, en we stellen ons daarna alsnog onder de wet en laten ons besnijden, en hoe het allemaal heten mag, zegt hij, dan stellen wij onszelf weer tot overtreder alsnog. Dat is in de gelaten brief over dit onderwerp. Maar goed, ik loop daar maar niet verder op vooruit. Ik haalde dit alleen maar aan ter illustratie van vers 26. Namelijk, God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening, opdat hij, God, opdat hij rechtvaardig zij en opdat hij zou zijn rechtvaardigende, degene die uit het geloof van Jezus is. Ik kan het niet beter uitleggen, ik kan er hooguit andere zinnen voor in de plaats stellen en dan loop ik toch het risico dat u ze niet herkent, dus het schiet niet op. Het idee is gewoon dat God zelf rechtvaardig zou zijn en hij zou dat zijn terwijl hij, vandaar het onvoltooid deelwoord, terwijl hij ons rechtvaardigt, dat wil zeggen rechtvaardig verklaart. En hij doet dat dan dus in overeenstemming met het recht der wet. Nou goed, het zal ook duidelijk zijn dat daarmee tegelijkertijd vaststelt dat onze behoudenis, onze rechtvaardiging, onze zaligheid, of hoe het maar heet mag, op geen enkele wijze onze eigen verdienste is. Begrijp je me goed? We hebben het gewoon nu over onze positie als gelovigen voor God. Namelijk dat wij deel hebben gekregen aan Christus en aan zijn leven enzovoorts. En deel hebben gekregen aan zijn en de verlossing die in Christus Jezus is. Uit vers 24. En al deze dingen hebben absoluut niks van doen met enige verdiensten onzerzijds. Ik zeg het met nadruk, omdat later in de schrift, en ook in dit Bijbelboek overigens, gezegd wordt dat hier of daar toch wel het een en ander is wat wel degelijk beschouwd wordt als onze verdiensten. Maar dat komt daarna pas, later. Dat ligt voorbij dit stadium. Dat wij kinderen God zijn geworden, zijn wedergeboren enzovoorts. Heeft niks van doen, met Christus gezet zijn in de hemel, heeft niks van doen met onze eigen werken. Het was immers niet uit werken. Dat is ook de vraag die hier gesteld wordt in vers 27. Waar is dan de roem? Dat wil zeggen, waar kunnen wij ons dan in beroemen? Wat is dan onze verdienste, zou je ook in wat eenvoudige termen kunnen zeggen. En er staat, die roem die is er niet. En die verdienste onzijds ook niet. Hij is uitgesloten. Dat kan niet missen, want waar het een en ander tot stand kwam buiten de wet der werken om, zijn er dus ook geen werken waarin wij ons zouden kunnen beroemen. En zo goed als de wet hier buiten of uitgesloten is, zoals het in vers 21 feitelijk stond, zo is onze roem ook uitgesloten. Het is volstrekt een kwestie van genade. Het is iets wat wij ontvangen hebben uit zijn genade. Want zo stond het er, hè? Om niet, in vers 24. Door, en daarna staat het door wat wet. Door welke wetmatigheid zou je misschien moeten lezen, want dat maakt het wat voor de hand liggende de vraag, dus begrijpelijker. Door welke wetmatigheid, door welke logische samenhang van oorzaak en gevolg, door de wet der werken? Uiteraard niet, want dat is de wet, namelijk het oude verbond. De wet der werken die zegt, doe dit en gij zult leven. We lezen dat later nog in Romeinen 10, eventueel. Als we het halen bedoel ik. Ja, maar vanuit. Door wat wet? De wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. En dat is uiteraard een andere wet, hè? Wet des geloofs wil gewoon zeggen, het is net zoiets als de wet van Ohm, de wet van Archimedes, en wat heb je nog meer voor, de wet van Joule had je ook, geloof ik. Hè? Van Buys Ballot? Ja, dat is waar ook, ja. Nee, dat was, maar er zijn nog bepaalde. De wet van Murphy, die ken ik trouwens ook. Ken ik heel goed overigens. Belangrijk om die te kennen. Maar de wet des geloofs is deze. Dat degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is de volle versie. Iets korter is die. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Ja, en dat ik hem zo vlot opdreun is gewoon natuurlijk gewoon omdat hij een paar versen verder staat. In hoofdstuk 4. Maar daar hebben we het dus straks over, hopelijk. Dat is de wet des geloofs. En de wet der werken zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dus de uitgebreide versie, de korte versie is, doe dit en gij zult leven. Die gebruikt de Heer Jezus, geloof ik, een keer. De hele korte. Doe dit en gij zult leven. Dat is de wet der werken. Nee, maar niet door de wet der werken zijn wij verlost geworden, maar door de wet des geloofs, zo heet dat. Want het is wel degelijk een wetmatigheid. God rekent geloof tot gerechtigheid. En de conclusie is dan, in vers 28, dat is de beroemde tekst van Luther. U weet wel, I had a dream, zei, maar goed. Vers 8, wij besluiten dan, wij komen tot de conclusie, ik vind het zo'n mooi woord, besluiten. Conclusie, dat heeft met ons woord kluis te maken. Dat wil zeggen, daarmee wordt de zaak afgesloten. Daarna is er ook niks meer over te zeggen. Als besluit genomen wordt, is dat het einde van het verhaal. Behalve in de politiek, zoals u weet. He? Een besluit tot aannemen van het idee van een referendum. Maar we regelen het zodanig dat het in de praktijk toch onmogelijk is. Dus het laatste woord is er nog niet over gevallen, denk ik altijd. Tot zover het politiek commentaar vanavond. Kan niet wel weer. Maar besluiten wil zeggen, dat is het einde van de discussie. We zouden die woorden beter moeten kennen. Hè? Wij concluderen. Wij stoppen het in één kluis. We sluiten het op. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En ja, hier hou ik ook op, dus daar valt helemaal niks over te zeggen. Behalve dan, ik zei al, dat is een tekst van Luther, is aanleiding geweest volgens de verhalen, dat zal kloppen, maar volgens de verhalen van de definitieve bekering van Maarten Luther in de tijd van de grote hervormers, dat de mens niet door aflaten vergeving van zonde ontvangt. Door aflaten wordt de Sint-Pieter gebouwd in Rome. Met een compliment aan broeder Brands. Maar vanuit. Die moet ik uitleggen zeker. Nou, laten we zitten. Laten we dus testen of jullie nog wakker zijn. Maar goed. Maar die aflatenhandel enzovoort, zoals die plaatsvond in de dagen van Luther, waren natuurlijk toch een aardige aanleiding om terug te keren tot de Bijbel. Want het was wel erg uit de hand gelopen. En de man vond een Bijbel, is het verhaal. En hij vond, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En zeker ook zonder daar iets voor te betalen dus. Dat maakte het hele handelstuk. Daarna brak er een economische oorlog uit die wij de reformatie noemen. Dat was zo. Nou, eenzijdige benadering. Maar het is toch, er zit toch een boel in. We denken goed om. Het ging in belangrijke mate om geld. Maar vooruit. Wij besluiten dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. De volgende tekst die Luther las, ik weet niet of het de andere dag was meteen of niet, was indien iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Was het te snel? Dat was die andere tekst. Indien iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft de werken niet. Eigenlijk is daar al het antwoord al mee gegeven. Want punt 1, waarom zegt Jacobus 2, want dat is hem, Jacobus 2. Waarom zegt Jacobus, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft. Nou, eenvoudig omdat iemand kan het wel zeggen. Als het de werken niet zijn, kan Jacobus niet vaststellen of het echt zo is. En aangezien alle mensen leugenachtig zijn, kan iedereen zich uitgeven voor gelovigen, maar je weet het nooit zeker, tenzij je de werken ziet. En dus zei je daarna, geloof, toon mij uw geloof uit uw werken. Hetzelfde stukje in Jacobus 2. Ik zoek hem het opzet niet op, want ik wil er vanavond niet in verdwalen. Het heeft ook hier eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar iemand als Luther dacht helaas dat het er wel mee te maken had. En dacht dus dat die teksten in Jacobus niet thuis horen. Kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord bij Jacobus is nee, helemaal niet. Zeker niet. Maar dat was een misverstand. Want het punt is gewoon dat Paulus hier in Romeinen 3 en Jacobus in Jacobus 2 spreken over verschillende dingen. En daar hoeft helemaal geen onduidelijkheid over te bestaan. Die bestaat wel, hoor, nog steeds. En zijn er dus ook die meteen zeggen, nou ja, dan moet je Jacobus gewoon plaatsen in een andere bedeling, dan zijn wij eraf. Maar dat is alleen vooruitschuiven van het probleem, want in een andere volgende bedeling waarin die brief dan wel moet worden toegepast, zit je dus toch met een verhaal, enzovoort, hè. Moeten zij dan werken om zalig te worden in een andere bedeling? Wordt men dan ineens wel uit werken gerechtvaardigd? En niet uit geloof? Of uit beide, geloof en werken? Waarom zij dan wel en wij niet? Enzovoorts. Daar kom je dus nooit mee uit. Begrijp je me goed? Ik denk dat de Jacobusbrief in het algemeen thuis hoort in een andere bedeling. Maar deze waarheid die Jacobus daar schrijft, heeft niks met bedelingen te maken. Het is gewoon in het algemeen, laten we zeggen, nieuwtestamentische waarheid. En niet eens nieuwtestamentisch, het is algemeen bijbelse waarheid. Zelfs oudtestamentische. Want de gedachte is dat ook in het Oude Testament de gelovige uit het geloof zou leven. En dus vruchten zou voortbrengen der bekering waardig werken. En zowel Jacobus als Paulus nemen meteen Abraham tot voorbeeld. Paulus hier in meteen in het volgende hoofdstuk, 3-4 versen verderop. En Jacobus ook 3-4 versen verderop, precies eender. En het lijkt alsof ze het verschillende redeneren. Dat Paulus zegt, Abraham, nee, niet uit werken, maar uit geloof. En Jacobus zegt, Abraham, wel degelijk uit werken. Nou, Jacobus zegt, ook uit werken. Dus het wordt toch iets subtieler. Maar de gedachte is een heel eenvoudig. Ik wil het alleen nu maar met een paar woorden zeggen. Tenzij u over de hele avond ergens anders over wil spreken. Dat kan ook. Ja. Maar waar Paulus het over heeft, is wat wij dan gemakshalve aanduiden als zaligheid naar de geest. Met betrekking tot de geest. Waar hij het over heeft, is wedergeboorte. En wedergeboorte is geboren worden uit geest. En dus heet het geest worden, niet weer vlees worden, zoals Nicodemus dacht, maar alsnog geest worden door wedergeboorte, namelijk uit de geest geboren worden, wat uit de geest geboren wordt, is geest. Andere term daarvoor is nog eenvoudiger, die zegt gewoon, het is de geest ontvangen. Kan ook, want beslot, we zijn nog in het vlees, en voor zover we geest geworden zijn, kun je ook zeggen, we zijn nog vlees, dus hebben we geest ontvangen. En zo worden vele malen genoemd. Maar het gaat over de geest. gaat over onze identiteit als zodanig, ons wezen. Dus aan de woord voor geest, overigens, enzovoorts. Spreekt over wie wij zijn, door geboorte. Maar de gedachte is dat Jacobus vervolgens spreekt. Paulus trouwens ook in dezezelfde brief, maar niet hier in Romeinen 3. Maar dat Jacobus vervolgens spreekt over het vervolg daarop. Dat heet ook zalig worden, of eventueel zalig zijn. Maar niet met betrekking tot de geest, maar met betrekking tot de ziel. En voor de meesten praat ik nu Wartaal. Ik bedoel niet voor u hier, maar voor hen die buiten zijn dan. Hè? Praat ik nu Wartaal, omdat die sowieso het onderscheid tussen geest en ziel niet kennen. Dus dan wordt het toch wat moeilijk te volgen. Maar Jacobus zegt het, dat het daarover gaat. Want hij zegt, tot wedergeboren mens, al in Jacobus 1, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Maar hij zegt het tot mensen die al zalig zijn. Die al wedergeboren zijn. Gij die wedergebaard zijt door het woord. Enzovoorts. En twee versen verder zegt hij, tot diezelfde mensen die wedergeboren zijn, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat is gewoon vervolg op het verhaal. En van ziel heb ik een heel eenvoudig synoniem voor, een volstrekt Bijbels synoniem. Ziel is namelijk wandel. De ziel is de praktische levenswandel van de mens. En is dus bepalend niet voor wie hij is, maar wel voor hoe hij is. In de praktijk. Soms noemen we dat toch net zo. Wie hij is. Enzovoorts. Zo kun je een bepaald vak uitoefenen met hart en ziel. Dat wil zeggen dat je geeft je hele levenswandel eraan. Dat is ziel. Zo is de burgemeester in Nederland nog altijd burgemeester over de gemeente van zoveel zielen. Over de geesten namelijk heeft hij niks te vertellen. We hebben 80 jaar voor gevochten overigens. Nou, we het toch over politiek hadden. He, gewetensvrijheid en dat soort dingen meer. En dus vrijheid van godsdienst. Maar over zielen heeft hij wel wat te vertellen. Over de wijze van leven namelijk is het idee. Dat is ziel. En als iemand zegt, mijn ziel maakt grote heren, dan bedoelt hij niet mijn geest, maar dan bedoelt hij, in mijn praktische levenswandel doe ik dat. Dat is niet maar het hart alleen, dat is ook handen en voeten. Dat is ziel. Hebben jullie? Dat is echt de betekenis van het woord ziel. Heel de Bijbel door. Het praktische leven, vandaar dat de psyche niet alleen vertaald wordt met ziel, maar soms ook dikwijls met leven. Men zegt ook, ja, dat betekent het ook eigenlijk in het Grieks leven. Dat is ook zo, maar niet leven in de abstracte zin van het woord. Het ongrijpbare leven, enzovoorts. Nee, ziel in de zin van praktische levenswandel. Het leven alle dag, zoals we het invullen. Praktische leven, dat leven heet ziel. En wij zijn heilig naar de geest, maar wij zouden heilig worden in al onze wandel, zegt 1 Petrus 1. En 2 trouwens ook, eerlijk gezegd. En Jacobus zegt, dat woord Gods wat in uw harten geplant wordt, dat zal uw zielen kunnen zalig maken. Dat is ook een soort wedergeboorte, maar dan de verdere uitwerking van, daarvan met betrekking, niet zozeer met betrekking tot wat wij zijn, maar wel met betrekking tot hoe wij zijn. En dat is voor God van belang, want de bedoeling is dat wij ons in ons praktische leven niet de wereld dienen, niet de zonde dienen, niet de onrechtvaardigheid dienen, Romeinen 6, maar de gerechtigheid dienen. Of gewoon hem, God, dienen. Wij waren onnut, hebben wij 4 weken geleden gelezen in Romeinen 3, enzovoorts. En de gedachte is dat wij nu nuttig geworden zijn. Doordat wij zijn wedergeboren, zalig geworden, heilig gemaakt naar de geest. Maar de bedoeling is uiteraard dat dat ook in de praktijk gebracht wordt. Ik zeg altijd, je kunt wel je diploma halen van Timmerman. Maar daarmee ben je nog niet Timmerman. Ik bedoel, dan ben je dat misschien, maar niet naar de geest. Maar naar de ziel niet. Dat moet daarna nog blijken. Het zou gepraktiseerd moeten worden. En zo is het, je kan wel geboren zijn, maar dat schiet niet echt op. Als het nooit verder komt, dan moet je ook naar de dokter. Ja, gebracht worden. Toch? En wij zijn wedergeboren. Als het nooit verder komt, is het niet best. De bedoeling is namelijk dat we opgebouwd zouden worden door het woord Gods, door de melk, het woord Gods, door de vaste spijs, ook het woord Gods overigens, maar op een ander niveau enzovoort. Wij zouden daardoor opgroeien en het zou tot uitdrukking komen, zeg maar het opzet niet zou openbaar worden, maar het zou tot uitdrukking komen wel degelijk in ons leven, in de beslissingen die wij nemen of we links of rechts afgaan en dat soort dingen. Ik heb het niet meer over de verkiezingen nu, broeder, nee. Of links of rechts afgaan en dat soort dingen meer. Begrijp je wel? En dat is waar Jacobus het over heeft. Indien iemand zegt dat hij gelovig is en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem, namelijk zijn ziel, zalig maken. Dat had hij zojuist gezegd, dat daarover ging. En het antwoord is dan nee, want, en ik zal me beperken nu maar even tot één tekst, denk ik, dat is, wij zijn, nee, die zoek ik op, want die lijkt me heel goed te passen in deze context van Efeze 3, van Romeinen 3 bedoel ik, maar ik zoek Efeze 2, waar staat dat God ons met Christus heeft opgewekt en met Christus heeft gezet in de hemel, zodat wij deel hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is. En daarna zegt hij in Efeze 2 vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden. U weet wel, worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat was Romeinen 3 vers 24. En hier Efeze 2 vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Dat stond ook in Romeinen 3. Niet uit u. Dat wil zeggen, het heeft niet zijn oorzaak in ons. Het is niet uit u. Het heeft zijn oorzaak in God. Het is namelijk uit God. Maar er staat dan, het is Gods gave. God geeft het gratis cadeau. Enzovoort. Hè? Niet uit u, het is Gods gave. Dat gij zijt zalig geworden. Want ik weet dat er wat discussie over het vers is. Schiet me ineens binnen. Ik had het beter toch maar weer niet aan kunnen halen. Maar vooruit. Als er staat het is Gods gave, dan betekent dat niet dat het geloof Gods gave is. Dat kan namelijk niet. In het Nederlands zou je het zo kunnen lezen, wellicht, mijn zinziens niet, maar sommigen vinden van wel. Ik ben het daar niet mee eens, maar daarna moet ik dus zeggen, in het Grieks kun je het in elk geval zo niet lezen. Dus het houdt gauw op. Dat het is Gods gave slaat niet op geloof, maar slaat op zijt gij zalig geworden. Er is ook niks moeilijks aan. Als je eerlijk bent, ook bij het lezen van gewoon Nederlands, moet je ook tot die conclusie komen. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden. Opdat niemand roemen. U weet wel, waar is de roem? Vers 27 van Romeinen 3. Die is uitgesloten. En wat in Romeinen 3 er dus niet bij staat, maar waar ik dus even op inga nu, is op dat het toch iets is met werken, toch. En Paulus gaat er hier in Efeze 2 wel op in. Maar hij zegt dus uitdrukkelijk, vers 9, niet uit de werken. Maar ik lees dan, ik doe altijd mijn best om het zo goed mogelijk op toon voor te lezen, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En uit en tot zijn volstrekt tegengestelde begrippen. Wij zijn weliswaar niet uit werken zalig geworden, uit betekent op grond van, hè? Maar wij zijn tot goede werken zalig geworden. Wij zijn namelijk zijn maaksel. Begrijp je me goed, niet geschapen in Adam, maar geschapen in Christus Jezus. Dat is het thema van Romeinen 5, tweede gedeelte. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, hij bepaalt welke werken dat zijn namelijk, opdat wij daarin in die werken zouden wandelen. En ze dus doen. Uiteraard. En wie het doet zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Maar dat was weer de term uit Jacobus. waar men hoorders des woords en daders des woords en daders werk des werk zou zijn. En daarmee zal men gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dat is een praktische levenswandel, juist. De echt blije, gelukkige christenen, gelovigen, zijn niet die gelovigen die weten dat zij behouden zijn en voor eeuwig en altijd, maar het zijn die gelovigen die elke dag daaruit leven. En bij wie dat geloof tot uitdrukking komt in hun werken. Om de eenvoudige reden dat alleen werken bevrediging geven. Alleen werken is het enige wat werkelijk bevrediging geeft. Zo steekt het nu in elkaar. En geluk zonder werken bestaat domweg niet. Als er geen werken zijn, is er alleen verveling. En dat is het tegenovergestelde van geluk, als u het mij zou vragen. Maar misschien is dat een persoonlijk getuigenis dan. Maar ik moet er niet aan denken dat ik niks te doen heb. Echt waar, hoor. Chagrijnig. Ja, heet dat. Maar dat is lang geleden, moet ik u zeggen, dat het zo was. Maar vooruit. Daarom heb ik een hekel aan vliegreizen, broeder. Ik vind altijd dat ze die onder verdoving moeten doen. Verveel me kapot. He? Nou goed. Laat me zitten. Maar zit u nou waar het over gaat? Ik wil het nog wel iets uitdrukkelijker uitleggen. Want dan zou men vers 10 van Efeze 2 moeten leggen tegenover vers 1 en 2 van Efeze 2. Want in vers 1 en 2 staat dat wij dood waren door de misdaden en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben. En vers 10 zegt, wij zijn zijn maaksel, levend, we zijn zijn maaksel in Christus Jezus tot goede werken. Dat is heel wat anders dan misdaden en de zonde waarin wij zouden wandelen. En van die misdaden en zonde staat in vers 2 dat die waren naar de eeuw deze wereld, dat is den duivel, hè, de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht, dat is de duivel. En de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, dat is nog een keer de duivel. Misdaden en zonden, die zijn in overeenstemming met de wil van de grote tegenstander dus. En vers 10 zegt, wij zijn zijn maaksel geschapen, niet in Adam, maar in Christus, tot goede werken en niet misdaden en zonden, welke God voorbereid heeft en niet de eeuw deze wereld, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is een volstrekte tegenstelling. Die versen staan rechtstreeks tegenover elkaar. Een tussenliggende gedeelte beschrijft hoe we van de ene in de andere positie zijn terechtgekomen. Namelijk, God heeft ons met Christus levend gemaakt en gezet in de hemel uit zijn genade. Niet uit onze werken, want dat waren die misdaden en zonden. Maar nu dat gebeurd is, dienen wij ons te realiseren dat het is opdat wij zouden wandelen in deze goede werken. En om het met de term uit Romeinen dan maar weer te zeggen, wij zouden onze leden, onze handen en voeten en zo, een tong, niet in de laatste plaats, stellen tot wapen der gerechtigheid. We zouden de gerechtigheid dienen en niet de ongerechtigheid en de zonde. Dat bedoel je nog tot zover. Dus inderdaad, naar de geest, wat de wedergeboorte betreft, is het volstrekt waar. Wij besluiten dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En voor zover wij nu wandelen in die goede werken, zijn dat geen werken der wet, maar werken des geloofs. Dus werken die bewerkstelligd worden door het woord Gods dat geplant wordt in onze harten, opdat het onze zielen, onze wandel, zou zalig maken. Dat is het nieuwe verbond, waarbij het woord Gods, het wil Gods, het wezen Gods zelfs, geschreven zou worden in onze harten. Het leven Gods had ik zelfs moeten zeggen. Ja, dat is Romeinen 7, broeder. De wet van de geest des levens, dus die wet, heeft mij in de praktijk vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Maar daar gaan we te zijner tijd, of te mijner tijd, wel uitgebreid. Een vreemde uitdrukking, te zijner tijd. Hoezo, wie? Te mijner tijd. Nou, of te uwer tijd, gaan wij daar wel wat uitgebreider op in. Ik probeer het nu nog wat te vermijden, hè. Maar ook, ik zeg, haal dit aan, nou ja, omdat het een Bijbelse uiteenzetting is, maar niet hier, maar wel in Efeze 2. En verder om te voorkomen dat iemand geblokkeerd wordt, zeg maar, de Bijbel spreekt wel degelijk over werken die wij zouden doen. Ja, dat is waar, maar het doet niks af aan wat hier staat. En die goede werken die God voorbereid heeft, daar kunnen wij niet in wandelen, zo wij niet eerst zonder werken en uit geloof gerechtvaardigd zijn geworden en dus zijn maaksel zijn en geschapen zijn in Christus Jezus. Dat is het verhaal. Nou goed, wij besluiten dan, besluit toch maar, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En daarna kom je terug bij een van de thema's uit de voorgaande hoofdstukken ook. Namelijk zonder de werken der wet. Maar hoe was het dan met die Joden de wet? U weet wel, de Joden die de wet hebben en de heidenen die de wet niet hebben. En als men dan zonder de werken der wet gerechtvaardigd wordt, komt wel eens wezen dat voor een heiden dus wat makkelijker is om tot geloof te komen dan voor een Jood die gewend is onder de wet te leven. En dat is ook zo. Want het is een heidens werk om een Jood te bekeren. Om eens een bekende zegswijze te variëren. Ja, dat is echt zo, ja. Letterlijk gewoon. Letterlijke betekenis. Daar komen we ook nog op, maar dat is Romeinen 11. In dit tempo halen we dat niet meer. Dus, maar de aardigheid van het volgende vers is namelijk dat er staat: is God der Joden alleen? Dat een God zou ik maar gewoon weglaten. Ik vind het zo'n verzwakking van onze talen. Verschrikkelijk. Is God der Joden alleen? Is hij alleen de God der Joden? Het is een beetje een strikvraag. Het antwoord is uiteraard, of de vraag wordt nog een keer gesteld, is hij niet ook God der heidenen? En het antwoord is, ja, hij is ook der heidenen God. En dan kan de Jood wel zeggen, ja, maar God, dat is toch de God van Israël? En dat kan hij bewijzen. Dat is de God van Israël? Ja, maar ja, artikel 1 van de Joodse geloofsbelijdenis. Artikel 1 van de Joodse geloofsbelijdenis, van Shema Israël. Israël. Mijn tongval, hè. Shema Israël. Is hoor Israël. Shema Israël. Hoor Israël. Hoor de Heere, onze God, is één. Heren. De betekenis ervan is de Joden ook heus niet ontgaan. Het betekent, er is maar één God, dat is de Heere. Of er is maar één Heere en die is God. Er is maar één God. Hij is niet maar de God van Israël. Hij is de God van hemel en aarde. En daarom ook de schepper van hemel en aarde. Dus ik geloof in één God, de schepper van hemel en aarde. Dat schijnt ook een artikel 1 te zijn. Maar ik weet niet meer van welke wet. Laat me zitten. Daarna, bij artikel 2 wordt het in de meeste gevallen meteen moeilijk. Bij de Joden ook. Maar artikel 1 is heel duidelijk. Namelijk, er is maar één God. Dat weet u misschien niet, maar in een Joods huis herken je, als het goed is, normaal gesproken aan de mezuza, zo'n kokertje, geschroefd op de deurpost. Dat is de mezuza eigenlijk, maar vooruit. Maar dat dingetje noemen ze de mezuza. En in dat kokertje is een rolletje, bij voorkeur perkament, waarop 4 verschillende bijbelteksten geschreven staan. En een van die teksten is deze. Hoor, Israël, hoor, de Heer onze God is één Heer. Per definitie Joodse geloofsbelijdenis. Ik prefereer de Joodse boven de welke christelijke ook, al was het maar alleen omdat het inderdaad een bijbeltekst is. Letterlijk. Er is ook niks tegen in te brengen. Er is maar één God en het is de Heer. Dat hij specifiek zich noemt de God van Israël, is omdat hij inderdaad Israël verhoogd heeft boven de overige volkeren en heeft uitverkoren tot een speciale priesterlijke bediening. Hij heeft hen als het ware in het ambt gezet. En daarom is hij specifiek de God van Israël, maar niet exclusief. God is ook de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar bij God is geen aanneming des persoons. Dus hij is de God van ieder mens. Als er een God is, er is er maar één. Maar dat geldt voor Israël dus ook. En dus als dat zo is, betekent dat dit beginsel geldt voor alle mensen en voor alle volken. Want er is bij God geen aanneming des persoons. Dat kwamen we al tegen in hoofdstuk 2 in verband met ditzelfde onderwerp. Er is geen verschil tussen Jood en Griek. Er is bij God geen aanneming des persoons, is de gedachte. En dus is de gedachte dat zowel de Jood als Griek op dezelfde wijze behouden moeten worden of zalig worden. Namelijk zonder de werken der wet en dus uit geloof. Waarna dus opnieuw de vraag langskomt, waartoe is dan de wet? Maar die wordt pas veel later beantwoord. Trouwens, daar hebben we al even over gesproken. Maar in hoofdstuk 7 gaat de apostel daar uitgebreider op in. En daarna ook in de Galatenbrief. Daar ga ik nou niet op in, maar het gaat erom dat de zaligheid daar buitenom komt. Daarna lag het heel voor de hand, zeker in deze Romeinenbrief, Romeinen 3, te concluderen dat inderdaad de heiden dus gemakkelijker tot geloof zou moeten komen dan de Jood, omdat de Jood zich eerst moet ontdoen van de wet. Moet zich daar althans in zijn gedachten van losmaken. Als men het in de wet zoekt, als men via de wet probeert God te behagen, dan zegt de Bijbel ook, dat is een volstrekte onmogelijkheid. En dus als men God wil dienen, zou het niet moeten gebeuren door de wet, want uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. En onder de wet is het inderdaad onmogelijk om God te behagen. Dat er meerdere plaatsen worden van die strekking. En dat maakt het voor een Jood dus wat lastiger. Het is daarna de Jood Petrus die een uitspraak van dezezelfde strekking doet, wanneer precies hetzelfde weer ter discussie staat. Hoe zit dat met Jood en heiden? Het eventuele verschil daartussen. Dan blader ik terug naar Handelingen 15. Waar de apostel Petrus in zijn betoog inderdaad de volgorde omdraait. En zegt in Romeinen 15, vers 7. Want het gaat om het merkwaardige verschijnsel dat heidenen tot geloof komen. En daar hadden ze niet helemaal op gerekend, hè? Nou goed. En dan zegt Petrus in Handelingen 15, vers 7. Handelingen 15, vers 7, ja. Er staat, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, die dus precies weet of iemand al of niet een gelovig is, God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. Dat wil zeggen op dezelfde wijze als ook aan ons. En Petrus verwijst hier terug naar vijf hoofdstukken eerder, waarbij hij te gast was, om zo te zeggen, in het huis van Cornelius, de heiden, waar hij het evangelie moest brengen en waarbij die heidenen tot geloof kwamen en meteen ook niet alleen de geest ontvingen, maar zelfs in tongen begonnen te spreken ter demonstratie daarvan. En Petrus beschouwt dat inderdaad als een teken. Enig verder praktisch nut had het niet. Zeker daar binnen de kamers niet, maar het was een teken. En Petrus beschouwt het ook als een teken en hij zegt, kijk, God heeft zo gedemonstreerd dat dezezelfde zaligheid en dus de boodschap daaromtrent wel degelijk bestemd is voor heidenen. Nou goed, vers 9. En God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, Joden, en hen, heidenen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Ja, niet door de wet, door het geloof. Deze heidenen dus. En dan verder. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Met andere woorden, hij zegt, wij zouden niet moeten proberen om deze heidenen die tot geloof gekomen zijn, nu onder de wet te laten leven. Want van het stuk der dankbaarheid had Petrus natuurlijk nog nooit gehoord. Dat is pas uitgevonden na de reformatie, dus dat is zeker 1500 jaar later pas. Hé, wat lach je nou? Is toch zo of niet? Ja, nou goed. En dus zegt hij, maar wij, weer Joden, vers 11. Wij geloven, wij Joden geloven, door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij de heidenen. En als u het netjes gevolgd hebt, is nu de volgorde omgedraaid. Het idee was Joden worden behouden en heidenen ook, tot al hun verrassing. Die wil men dan onder de wet brengen vervolgens. En hier zijn we aan het eind van het verhaal, waar Peter zegt, nee, heidenen worden zalig uit geloof en wij ook. En de wijze waarop wij zalig worden, wordt dus voorgeschreven als het ware door dit voorbeeld der heidenen. Namelijk, de wet heeft er niks mee van doen. En de gedachte is, wij kunnen dus net zo goed die wet afschaffen, dat was ook daadwerkelijk de bedoeling. Zoals elders natuurlijk ook uitgebreid blijkt. Zie, de wet heeft er niks mee van doen. Door de wet wordt men niet zalig, in geen enkel opzicht. De wet leidt niet tot wedergeboorte, maar als men wedergeboren is, leidt de wet ook niet tot zaligheid van de ziel. Want onze levenswandel als christenen wordt niet primair bepaald door de wet, secundair trouwens ook niet hoor, maar wordt niet bepaald door de wet, primair, maar wordt bepaald primair door genade. En dat is niet een subtiel verschil, dat is niet een nuanceverschil, dat is het tegenovergestelde. U weet wel, wat is de basis van de christelijke ethiek? Antwoord: de genade Gods. Kan niet missen. Wat is het heersende beginsel in onze bedeling? Der genade. Wat een domme vraag toch. Wat is het heersende beginsel in onze bedeling der genade? Als de Heer Jezus Christus onze Heer en Meester is en hij zit op de troon der genade, wat is dan het heersende beginsel in het leven van een christen? Genade. En die wet, integendeel. Integendeel. Namelijk, dat is het tegenovergestelde. Nou goed, meer zeg ik er maar zo gauw niet van. Dus ik ga weer vragen naar Romeinen 3. Is God God der Joden alleen? Nee, volgens de Joden is er maar één God en is hij dus God der heidenen. Het staat er ook achter, vers 30. Na de maal, of gewoon omdat, na de maal hij een enig God is. En dat is precies wat er staat in Deuteronomium 6, vers 4. Hoor Israël, hoor, de Heer onze God is een enig Heer. Dat betekent gewoon, is één. Eén God of één Heer. Hij is één God, en voor zover je hem bij de naam noemt, hij is één Heer. Het wordt hier aangehaald, deze Joodse credo. Nou, omdat hij één God is, die de besnijdenis, dat zijn de Joden, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof. En de vooruit, dat zijn de heidenen, door het geloof. En ik probeer met opzet elke vorm van klemtoon op de voorzetsels te vermijden. Want er zijn er altijd weer die zo'n groot verschil zien tussen de besnijdenis en de vooruit, dat ze die tot uitdrukking willen brengen in deze twee verschillende voorzetsels. Zo van, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Maar wat je daar nog voor verklaring bij moet denken, nou, sommigen zien het als een uitdaging en denken, zo dom ben ik toch niet, daar moet ik wat bij kunnen verzinnen. En daar is men er trots op dat men een ingewikkelde verklaring bedacht heeft die wij gewone mensen vervolgens ook helemaal niet kunnen begrijpen. Hetgeen hen alleen maar bevestigt in het idee. Knap bedacht, zo werkt het dikwijls. En niet alleen hier. Nee, of nou is uitgeloof of doorgeloof. Ik zou zeggen, leest u in uw eigen tijd dit stukje nog maar eens door vanaf vers 21. En u zult zien dat daar de termen uitgeloof en doorgeloof gewoon door elkaar gebruikt worden. Doorgeloof is de iets langere versie, weet je nog? En uitgeloof is de verkorte versie. Zaligheid komt uit God en doorheen, door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven. Maar terugkijkend kun je gewoon zeggen, het, wat zoals naar ons komt, komt het uit Christus. Maar als je langer ziet, met God als oorsprong, komt het door Christus. Maar in de praktijk blijft dat volstrekt hetzelfde. En vandaar dat de termen zo gebruikt worden. Het had net zo goed andersom kunnen staan. Namelijk, die de besnijdenis rechtvaardigen zal door het geloof en de vooruit uit het geloof. Maakt geen verschil. En dus, die de besnijdenis, want dan zal ik je zeggen hoe je zo'n vers eigenlijk moet lezen. Dus het heet namelijk een parallelisme. En dat zou je lezen als, die de besnijdenis zowel als de vooruit zal rechtvaardigen uit het geloof, dan wel door het geloof. Want dat is hetzelfde. En wat besnijdenis en vooruit betreft, dat is ook hetzelfde voor God. Want het maakt geen verschil namelijk. En als het geen verschil maakt voor God, is het dus toch hetzelfde. En daar gaat het maar om. Goed. Daarna de conclusie in vers 31. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Schuiven wij de wet als het ware aan de kant? Enzovoorts. Hij zegt, dat zijn verre, maar wij bevestigen de wet. Dat is ook het juiste antwoord ongetwijfeld in de context van dit schriftgedeelte. Zolang u maar niet de conclusie trekt dat dus de wet niet vernietigd zou zijn. Want in de praktijk is het natuurlijk toch zo dat deze rechtvaardigheid tot stand gekomen is buiten de wet om. En dat de wet er dus wat ons persoonlijk betreft geen actief aandeel in gehad heeft. Ik moet u wel zeggen dat die zaligheid die wij ontvangen hebben is tot stand gekomen door of dan wel uit het geloof van de Heer Jezus Christus. En wat hem betrof had de wet daar natuurlijk wel een aandeel in. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt en dus werd hij door de wet en van Gods wegen veroordeeld. De wet heeft er dus wel een rol in gespeeld, maar niet met betrekking tot ons persoonlijk leven, maar met betrekking tot het zijne wel. En dan gaat het om, daarom is de overste leidsman, is hij degene die de dingen tot stand gebracht heeft, enzovoorts. Want op andere plaats staat wel degelijk dat de wet teniet gedaan is. Doen wij dan de wet teniet? Voor zover de wet er niet gedaan is, niet door ons. En het andere punt is, voor zover de wet er niet gedaan is, is het gebeurd nadat die vervuld was. Ik ga de schriftplaatsen niet opzoeken, ik vind het ook niet nodig. Maar er zijn altijd mensen die hier en daar een tekst gevonden hebben. En die zeggen dat tenzij dit en dat zal een titel nog Jota van de wet teniet gedaan worden of verloren gaan en zo, dat soort uitspraken. Zo van natuurlijk wel de wet en het wordt graag gebruikt door diegenen die ons, en soms zichzelf, maar meestal ons, onder de wet willen plaatsen. En door zevendedaagse adventisten uiteraard, want die leven per definitie onder de wet. Ja, natuurlijk, dat gebeurt allemaal, maar wij zouden bedenken dat de wet inderdaad vervuld is geworden. Daar is titel nog Jota, wat er maar wezen mag, van verloren gegaan. De wet is tot op de letter vervuld geworden, daar gaat het om. Maar waar hij vervuld is, heeft hij geen uitwerking meer. En is hij dus vervuld, beëindigd, voltooid en in de praktijk tot niets geworden. Want te niet doen wil zeggen dat hij geen betekenis meer heeft. Nee, je kunt niet zeggen dat hij er niet meer is. Hij is er wel, we hebben hem hier zwart op wit voor ons liggen. Natuurlijk wel. Maar het is een historisch document geworden. Maar wat het praktische leven betreft, teniet gedaan. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, zegt de Hebreeënbrief, de vernietiging van het voorgaande gebod, Hebreeën 7, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Omdat de wet zwak is en onnuttig. De mens heeft er niks aan, kan er niks mee. Dat ligt niet aan de wet, zegt Romeinen 7, maar het ligt aan ons. Maar niet in, hij werkt dus niet. En daar gaat het maar om. Heb je wel meer, hè? Prachtige dingen waar je niks aan hebt. kom je meestal pas achter nadat je het besteld hebt. Heb je met veel moeite het gironummer van de televisie overgenomen. He? Want dat lijkt je dan wel wat natuurlijk, hè? En dan, nou goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar later bleek je er niks aan te hebben. Leuke dingen, maar je hebt er niks aan. He? En zo is het met de wet. Heel mooi, heel aardig, prachtig. Maar wat moet je er in vredesnaam mee? Niks. Het doet toch niks, je hebt er niks aan. En daarmee is hij teniet gedaan, dat is wat het woord betekent. Tot niets geworden. In het Engels vertaalt men soms ook zo. Made of no effect. Dat wil zeggen, hij heeft geen effect meer. Dat is teniet doen. Nou goed. Doen wij de wetten niet door het geloof? Nee, wij bevestigen de wet. Want de wet is vervuld, ook van Gods wegen. En daarmee wel degelijk teniet gedaan. Dat is waar het om gaat. Doet niks meer, speelt geen functie meer. Wij zijn behouden uit geloof en wij leven ook uit geloof. Want wat een stuk der dankbaarheid, wat een stuk, dat is, weet ik niet. Maar wat een stuk der dankbaarheid betreft. Sorry, ik vind het allemaal van die vreemde termen. He? Dat gebruik je toch niet in gewoon Nederlands. Nou, een stuk der dankbaarheid betreft, als we dan zo dankbaar zijn, dan zouden wij vervolgens uit de genade leven die God ons gegeven heeft. Die zouden we niet op de schoorsteenmantel zetten, bij wijze van spreken. Ik kan niet van niemand, maar heeft meer zo'n ding tegenwoordig. Maar die zouden we niet ergens in de hoek zetten en daarna bekijken en er zelfs over mediteren. We zouden er gebruik van maken. Dat is dankbaarheid. Leven uit genade. Want dat is het enige wat werkt. En wat ons in de praktijk nuttig maakt voor God. En wat in de praktijk ook inderdaad onze zielen zal zalig maken. Goed, daar laten we het bij. Want het is weer hoog tijd voor de pauze. Hoofdstuk 4. Ik lees eerst een stukje vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham met geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid, is het antwoord. En ik vind het altijd een prachtig argument in verband met rechtvaardiging uit het geloof. Want in vele gevallen in de Bijbel wordt inderdaad Abraham dan als voorbeeld ten tonele gevoerd. En de aardigheid is dat de uitspraak dat Abrahams geloof door God gerekend werd tot gerechtigheid plaatsvond terwijl Abraham niet eens besneden was. En in elk geval was het 430 jaar of langer voordat de wet gegeven werd. In alle argumentatie over hoe nuttig het is dat een gelovige de wet heeft, gaat stuk op dit Bijbelse voorbeeld. Abraham had de wet niet. Dus de arme man heeft het zonder de zegeningen van de wet moeten stellen. Maar de wet is geen zegen, de wet is een vloek. Dat zegt de Bijbel. Wordt niet als zegen beschouwd. Echt niet. En Abraham had hem niet. En voor zover de besnijdenis wat betekent in de praktijk, Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid terwijl de man niet eens besneden was. Dat gebeurde daarna pas. namelijk. Als een teken. Maar goed, wordt hierna uiteengezet. Maar ik keer even terug tot vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Nou, naar het vlees niks. Dat wil zeggen, hij werd naar het vlees in ieder geval niet gerechtvaardigd. En daar gaat het maar om. En naar het vlees wil ook zeggen, eventueel uit zijn werken. En dan ook blijft, nee, hij heeft niks ontvangen. Dat is een goede vraag natuurlijk, omdat Abraham inderdaad het voorbeeld geacht wordt te zijn voor de Joden. Die zich erop beroemen zaad van Abraham te zijn. Maar Abraham wordt net zo goed in het Nieuwe Testament beschouwd als voorbeeld en zelfs als vader. Wat het ook wezen mogen. Maar als vader van alle gelovigen. En hij vervult ook een belangrijke functie in Hebreeën 11. U weet wel, in zo'n opsomming van... dit heet de in de eregalerij van geloofshelden. Jawel, zo noemt men dat. Waar het meest uitgebreid inderdaad over Abraham gesproken wordt. Nou, wat heeft Abraham naar het vlees verkregen? Niks. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem. Dat wil zeggen, dan heeft hij roem bij mij en bij Paulus enzovoort. Dan vinden we hem een toffe peer. Is dat Hebreeuws of niet? Tof nog net, hè? Peer weet ik eigenlijk niet. Maar dat is knap dat hij dat voor elkaar gekregen heeft dan. Maar voor God betekent het niks, staat er. Dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want de schrift spreekt er anders over. De schrift zegt, Abraham geloofde God. En het is hem gerekend van Gods wegen, uiteraard, tot gerechtigheid. Dus hoezeer wij ook werken van Abraham kunnen vinden, werken des geloofs, Jacobus vindt ze namelijk en haalt ze aan, en Hebreeën 11 vindt ze ook, de gedachte is dat die werken voortkwamen uit zijn geloof. Maar hij werd gerechtvaardigd zonder die werken, gewoon op grond van zijn geloof. Begrijp je me goed? Het betekent niet dat Abraham werd wedergeboren. Dat is een ander verhaal. Dat kon namelijk helemaal niet, want er was nog geen nieuw leven. De Heer Jezus zou de eerste zijn die wedergeboren zou worden. Maar daarom was hij wel een gelovige en daarom werd ook zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Niet omdat de wet al vervuld was, dat kan niet, want de wet was nog in geen 430 jaar gegeven. Maar het was vooruitgrijpend, uiteraard, op hetgeen ooit een keer gebeuren zou. Of beter zal ik de Bijbelse term gebruiken. Het was een vooruitgrijpen op hetgeen ooit een keer openbaar zou worden. Het was een vooruitgrijpen op het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar vergis u niet, over dat werk van Christus wordt in de Bijbel gesproken alsof het al volbracht was voor de grondlegging der wereld. U weet wel toch, ik meen dat het 1 Petrus 1 is. Het lam Gods, dat geslacht dat voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste dagen om uwentwil. En op een andere plaats staat gewoon het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. En nog een andere plaats staat over God in Hebreeën, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Daar kunnen wij ons weinig bij voorstellen, met een beetje moeite nog net iets, denk ik wel eens. Maar ik zeg liever, wij kunnen ons er niks bij voorstellen. Dat is gewoon omdat wij nou eenmaal door de tijd beheerst worden. En wij kunnen ons een andere situatie niet voorstellen. En daarom begrijpen we ook niet hoe het kan dat de Bijbel zegt dat hij geslacht was voor de grondlegging der wereld. In het verleden al. Maar de Bijbel zegt dat. In ieder geval vanuit Gods standpunt stonden deze dingen vast. Maar onder de tijd, in de tijd, maar onder de heerschappij van de tijd, moest dat ooit een keer nog plaatsvinden. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar God greep daarop vooruit... en rekende gelovigen rechtvaardig, dat is vanaf Genesis 1, welk vers precies doet er natuurlijk niks toe meer, hè? Maar is vanaf Genesis 1 altijd al zo geweest. God rekende geloof tot gerechtigheid. Er is niks moeilijks aan. Je kunt hooguit zeggen, ja, maar het was dan toch in strijd met de wet, hier beneden, onder de tijd om zo te zeggen. Dan zeg ik, ja, het strekte ook niet tot heerlijkheid Gods. Want daarin kwam misschien wel de liefde, de barmhartigheid en de genade Gods tot uitdrukking. Maar het was dan toch in strijd met zijn rechtvaardigheid, zou je zeggen. En daarom werd later alsnog zijn rechtvaardigheid betoond. Toen God Christus stelde tot verzoening. Zoals we nou, dacht ik, toch wel uitgebreid genoeg besproken hadden. Daar gaat het maar om. Maar het idee dat de mens uit geloof gerechtvaardigd wordt, is altijd al zo geweest. Dat een gelovige wordt wedergeboren, is niet altijd zo geweest. Hoewel, nee, dat kan je niet echt zo zeggen. Ik wil het wel anders zeggen. Dan doe ik dat, neem ik toch niet de eenvoudige route, maar ik doe het aan de hand van Johannes 1. U weet wel, Johannes 3 zegt, een mens moet wedergeboren worden om het koninkrijk Gods te kunnen zien, dan wel ingaan. Zei de Heer tot Nicodemus. Daarna moet ik ter verdediging van Nicodemus opmerken dat het koninkrijk nog niet eens bestond, dus er kon sowieso nog niemand ingaan. En punt 2, er was nog helemaal niet iemand wedergeboren, dus dat werd Nicodemus ook niet verweten. Was namelijk vooralsnog onmogelijk. Zeg ik nou iets moeilijks of niet? Huh? Nee, de geschiedenis van Nicodemus werd beschreven nadat wedergeboorte tot stand gebracht was en nadat dus ook het koninkrijk tot stand gebracht was. Dat is waar. Maar toen de Heer Jezus het zei tot Nicodemus, zei hij alleen, tenzij dat iemand, hij zei niet jij, God algemeen, het gold voor hemzelf namelijk ook. Leuk, dat leest iedereen overeen. Sterk, hè? Maar hij zei, tenzij dat iemand, Nicodemus vroeg immers, hij vroeg eigenlijk, bent u de Messias? Dat zei hij niet zo, want Joden doen niet rechtstreeks vragen. Dat is een omweg. En dan krijgen ze een antwoord ook in de vorm van een ontwijkende vraag. Dus het is wat ingewikkelde communicatie, maar vooruit. Dat is ook een van de redenen waarom het niet makkelijk tot kennis der waarheid komt. Want dan moet je gerichte vragen stellen. Maar de vraag was eigenlijk, bent u de Messias? En de Heer Jezus zei, de Messias, dat is degene, de koning van het Messiaanse Rijk. Maar als je niet wedergeboren bent, kun je het koninkrijk niet ingaan. En eigenlijk is het, jij bent het niet, ik ben het niet, dus er is, zover is het nog niet. Daarvoor moest je eerst nog sterven en daarna uitermate verhoogd worden. Wordt later ook gezegd. Hetzelfde hoofdstuk. Maar zover was het nog niet. Die heb je toch tot zover, hè? Nou ga ik terug naar hoofdstuk 1. Daar is ook sprake van wedergeboorte, alleen de uitdrukking staat er niet. Er staat in vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloeden, dat is dam, in het Hebreeuws bloed, dam, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, dat is Adam, maar uit God geboren zijn. Wat drukke mensen hebben we hier toch. Ja. Heel interessant. Ik geloof dat ik ook zo'n ding aanschaf. Heel interessant is dat, hè? Nou goed. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dat is wedergeboren. Heb je toch, hè? Zoveel hem aangenomen hebben, namelijk de zoveel in zijn naam geloven, allebei vers 12, die zouden uit God geboren worden, is de gedachte. En let op dat er niet staat, zoveel hem aangenomen hebben zijn kinderen Gods. Namelijk zoveel in zijn naam geloven. Want dat is nu wel zo, maar dat is niet altijd zo geweest. Want dit vers mag je, zoals geen enkel ander vers, uit het verband drukken. Dat mag niet, hè? Mag je niet uit het verband drukken. Mag nooit. Nee, het vers, wij realiseren ons dat niet. Ik weet ook wel hoe het komt, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar wij realiseren ons dikwijls niet dat vers 12 en 13 niet de beschrijving zijn van nieuwtestamentische situatie, maar van de oudtestamentische situatie van voor de opstanding van Christus. En daarom staat er niet zoveel hem aangenomen hebben zijn kinderen gods geworden. En daarom staat er ook niet zoveel de zoon hebben het leven. Want er was niemand die de zoon had. En er was dus ook niemand die het leven had. En dus zijn deze alle gestorven de beloften is niet verkregen hebbende. Dat was Hebreeën 11, maar vooruit. Want waar... Ja, dan begin ik weer aan. Ja. Weet u wat het probleem van dit hoofdstuk is? Dat wij te veel weten en het meteen inlezen in het hoofdstuk en daarna vanaf vers 1 al op het verkeerde spoor zitten. En daarna het hoofdstuk niet meer begrijpen. Dat is echt waar. En we vinden ons heel knap, want we denken wij weten waar het over gaat. Maar daardoor missen we waar het echt over gaat. Want er staat in het begin was het woord en dan zeggen, roepen we meteen heel hard. Wat roepen we dan heel hard? Dat is Christus. En anderen roepen, dat is de Zoon. En dan ben je nu meteen de draad kwijt. Bij het eerste zelfstandig naamwoord in het hoofdstuk. Want waar het over gaat is niet over de Zoon, niet over Christus, maar over het woord. Dat staat er ook. Toch? En er staat dus gewoon, in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. Sterker nog, het woord was God. God is eigenlijk woord, zegt Johannes. Dat is een metafoor, een stijlfiguur namelijk. Het is geen technisch handboek hier. Het is een stijlfiguur en het betekent dat God per definitie, omdat hij God is, spreekt. En dus is hij woord. God maakt zich namelijk bekend. Want als hij God is en hij maakt zich niet bekend, ja, dan kan je net zo goed zeggen dat er geen God is. Voor alle praktische doeleinden bestaat er dan geen God. Vandaar, het is niet meer zo populair, maar enige tientallen jaren geleden wel, vandaar de theologie die zegt, God is dood. En het idee is gewoon, we hebben van God al in bijna geen 2000 jaar meer iets gehoord. Wij ontkennen niet dat hij in het verleden gesproken heeft, maar als hij niet spreekt, dan is hij dood. Niet in de zin van overleden, want dat was de bedoeling niet van Kuitert enzovoort. Hè. Maar in de zin van, nou ja, hij communiceert niet. Hij was net zo dood als de telefoonlijn. De lijn is dood, zeggen we dan. Ik vind het een prachtig voorbeeld. Want dat is de enige echte betekenis van dood. Hè. De communicatie is afgesneden. Dat is dood. Gewoon Nederlandse betekenis van de term. Nou goed. Maar het idee is gewoon, als er een God is, als er God bestaat, is hij degene die spreekt. Dan moet hij zich openbaren. Dat is een heel eenvoudige filosofie, een hele oude. Ik kan niet zeggen ouder dan de Bijbel, want dat bestaat niet. Dat is onmogelijk. Dan kom je uit voor de dagen van Adam en dat gaat dus niet. Maar het is wel degelijk een hele oude, ook heidense filosofie, die zegt, God is degene die spreekt en God is dus woord. Als niks bekendgemaakt wordt, is er geen God. En als er wat bekendgemaakt is, is het echt wat zinnigs waarheid. Namelijk bekendgemaakt wordt, kan het alleen maar van God zijn. Natuurlijk maakt God zich bekend, anders zou er geen God zijn. God is woord, hij spreekt. En dan staat er, dit was in de beginnen bij God. En dan lezen we dat meteen als een tijdsaanduiding, net als Genesis 1 vers 1. Maar in beide gevallen is het niet, zeker niet primair een tijdsaanduiding. Het betekent gewoon, in beginsel is dit de beschrijving van de Godheid. Net als in Genesis 1. In beginsel, sommigen vertalen het ook echt zo. In beginsel schiep God hemel en de aarde. Je kunt ook zeggen, nou ja, fundamenteel, God schiep hemel en aarde. Fundamenteel is hetzelfde als principieel, hoor. Ik wil zeggen, in beginsel. Schiep God hemel en aarde. Hoe hij dat deed, ja, wat voor zin heeft het uit te leggen als wij toch niet in staat zijn dat te begrijpen? En als het ook toch niet de bedoeling is dat we het na gaan doen. Ik bedoel, ja, wat voor zin heeft dat, hè? En dus in beginsel, God schiep hemel en aarde. En niet vragen wanneer was dat, want in het begin betekent niet dat het ooit was. Dat is niet de betekenis. Hier ook niet. Hier gaat het om de beschrijving van de God. Hier zegt Johannes gewoon, God is in principe, in beginsel, in den beginnen, woord. En voor de minder filosofischen onder ons, Per definitie is God alleen God als hij spreekt. Zo begint de Hebreeënbrief trouwens ook. En zegt God eertijds veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hij doet het nu wat meer in het verborgen, maar hij spreekt nog steeds. Nou goed. En dan verder. God openbaart zich. En over het woord staat, alle dingen zijn door het woord gemaakt. Er staat niet, alle dingen zijn door Christus gemaakt. Ook niet alle dingen zijn door de Zoon gemaakt. Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen dat het hier niet staat. Er staat alle dingen, zonder alle dingen zijn door hetzelfde, door het woord gemaakt. Dat klopt, dat is Genesis 1. God sprak en dat was het dan. En zonder hetzelfde, zonder het woord, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Voor zover een schepping bestaat, komt die voort uit God, namelijk uit het spreken van God. Namelijk uit God die woord is. Kijk eens, als we zeggen God is licht, zeggen we precies hetzelfde natuurlijk. Hè? Betekent het ook, hij maakt openbaar. En als Jacobus wat minder filosofisch zegt, God is de vader der lichten en alle goede gaven is van God, de vader der lichten, zegt hij precies hetzelfde. God openbaart zich, drukt zich uit. En dat is wat Johannes hier zegt. En Johannes zegt, vers 4, in het woord was het leven. En het leven, dan wel het woord, was het licht der mensen. Licht en woord en leven zijn synonieme begrippen. Ze zijn de uitdrukking namelijk van het wezen Gods. En het gaat dus over de schepping. Licht, woord, leven. Dan heb je de hele schepping. En dan, vers 5. En het licht, dan wel het woord, want het was immers hetzelfde, schijnt in de duisternis. Dat wil zeggen, God sprak tot een onwetende wereld. Dan wel, hij bracht zijn licht in een duistere wereld. Dat is hetzelfde. Het licht schijnt in de duisternis van den beginnen. Maar de duisternis heeft het licht niet gegrepen. Begrepen staat er dan. Dat is een excuus. Ze hebben het gewoon niet gegrepen. En begrijpen, het is allemaal grijpen, het maakt allemaal niks uit. Ze hebben het niet ontvangen. Enzovoorts. En dat vers 5 is dus gewoon de beschrijving van heel de oud-testamentische tijd, waarin God eertijds veelmalen op vele wijze tot de vaderen sprak door de profeten. Hebreeën 7. Want in heel de oud-testamentische geschiedenis sprak God tot de mens en wilde de mens niet luisteren. En voor Israël in het bijzonder gold dat. Want hij sprak tot hen in het bijzonder en zij in het bijzonder wilden niet luisteren. Toch? Nou goed. En daarna heb je vers 6 tot en met 9, waar we terecht zijn gekomen bij Johannes de Doper. Die kwam om van het licht, namelijk van het woord Gods, te getuigen. Dat is wat hij deed. En daarmee hebben we vanaf vers 1 tot en met vers 9 heel de oud-testamentische geschiedenis overlapt. Want Johannes de Doper wordt beschouwd als de laatste en daarmee ook grootste profeet van het oude verbond. Hebben we die nog? Dan zijn we tot en met de dagen van Johannes de Doper. En dus tot in de dagen van de Heer Jezus. En al die tijd, 4000 jaar lang, afgerond dan, hè, kwam dat woord Gods in de wereld, maar wilde de wereld dat woord Gods niet. Hebben we tot zover nog? Daarna vers 5. Dan staat er, hij was in de wereld, maar dat had net zo goed vertaald kunnen worden met het was in de wereld. Maar de vertalers hebben meteen ook woord uitgelegd als dat is Christus of dat is de Zoon. Maar dat staat er helemaal niet hoor. Het is gewoon het was in de wereld, want het is het waarachtige licht uit vers 9. Het licht, het welk verlicht ieder mens. Komende in de wereld, dat wil zeggen niet de mens komende in de wereld, maar het licht komende in de wereld. En dan vers 10, het woord. Dan wel het licht was in de wereld en de wereld is door het woord gemaakt. Kan niet missen, want het stond toch in vers 3. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En vers 10 ook. Het woord was in de wereld en hoewel de wereld door het woord gemaakt is, heeft de wereld het woord niet gekend dan wel gegrepen. hebben u tot zover. Nog steeds oud-testamentische tijd en er is nog met geen woord gesproken over de Heer Jezus. En daarna staat er, hij is gekomen tot het zijne, maar dat gaat net zo goed over het woord. Want het woord kwam tot het zijne, tot het volk Israël namelijk, aan wie in het bijzonder, nou ja, u, dat weet u toch nog. Wat is het voordeel van de Joden? Nut van de besnijdenis, veel op alle manieren. Maar dit is wel het eerste beginsel. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dus als er een volk was dat toebehoorde aan het woord. Of andersom. Als het woord toebehoorde aan een volk, was het Israël. En dus het woord kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem desondanks en desalniettemin niet aangenomen. Ze hebben het woord niet aangenomen namelijk. En niet meteen zeggen, ze hebben Christus niet aangenomen. Want over die tijd gaat het nog niet. Het gaat gewoon over de Oude Testamentische geschiedenis. Ze hebben ook niet willen luisteren naar het woord Gods. Of naar het woord van Jehovah, het woord des Heren. En dus mag je wat mij betreft ook lezen. Dat men de Heren niet heeft aangenomen of aangeroepen. Dat is ook zo, ja. Maar prima, gaat het nog steeds over het woord. Over de zelfopenbaring van God. En vers 10 en 11 bespreken de algemene situatie onder het oude verbond. Wilt u even opletten dat ik nu meteen verklaard heb? De volgorde van vers 10 en 11. Ik bedoel niet de rekenkundige, want 11 komt altijd pas na 10. Maar de inhoudelijke. Want als dit een uitspraak was geweest over de komst van de Heer Jezus in de wereld, dan is dit de verkeerde volgorde. Dan had het moeten zijn, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Want hij kwam toch primair tot Israël. Zoals hij ook zelf bij meerdere gelegenheden zei. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over het woord Gods in de Oud-Testamentische periode. Wat 2500 jaar lang kwam tot de wereld en 1500 jaar lang daarna tot Israël. Dat is nog de korte periode ook nog. Vanaf de roeping van Abraham ongeveer. Ik heb het wat afgerond, maar eerst aan de wereld. Er was geen Israël. En pas bij de uittocht uit Egypte werd Israël geroepen en gesteld in de priestelijke verantwoordelijkheid. En sindsdien is er sprake van een volk dat het zijne zou zijn. Enzovoorts. En vandaar deze volgorde. Eerst de wereld, dan ook specifiek de zijnen. Maar die hebben hem ook niet aangenomen. Was er dan echt niemand, is de volgende vraag, die tot geloof kwam. Of tot aanvaarding van het woord Gods. Het antwoord is, jawel, maar het waren uitzonderingen. Zij waren een overblijfsel. Een minderheid. Belangrijk thema in Romeinen 11. Hebben we het dus nog over. Een enkeling. En daarvan staat in vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, nog steeds in oud-testamentische tijd, heeft hij macht gegeven. Ik weet niet waarom men het zo vertaald heeft. Ik zou het vertaald hebben met recht. De macht namelijk, dat is de betekenis van de term. Sommigen vullen dan in autoriteit, maar dat begrijpt niemand meer wat dat betekent. Dat betekent gewoon recht. Je hebt als het ware zo'n tegoedbon gekregen, zal ik maar zeggen. Geeft recht op één consumptie, staat het dan op. Bewaar die dingen. Als muzikant krijg je nogal eens consumptiebonnen. Maar ik drink heel wat minder, moet ik u zeggen, dan de gemiddelde muzikant. Dus ik haal altijd die bonnen over, ja. Gerecht op één consumptie. Ik heb trouwens een bon waarop staat, Eo, goed voor een kop koffie.
Nee, niet.
Staat erop, echt waar. Eo, goed voor een kop koffie, zo'n ronde sticker was dat enzovoort. Die heb ik al vele jaren. Ik heb hem op een bierviltje geplakt en sindsdien noemen wij dat een glashoudertje. Laten we zitten. Mag ik u helemaal niet vertellen, want ik zit nog in de zuivere speeltijd. Maar goed. Dat is heel lang geleden hoor, ja. Maar zoveel hem aangenomen hebben in oud-testamentische tijd, heeft hij niet nieuw leven gegeven. Die werden geen kinderen Gods. Staat hier ook niet. Ze staan niet zijn kinderen Gods geworden. Maar heeft hij macht gegeven om rechters. Heeft hij het recht gegeven om ooit kinderen Gods te worden. Ooit een keer, zegt men in Brabant. Die begrijpt u toch? Wel, wanneer dan? Wanneer kan de bon worden ingeleverd? Nou, pas nadat de eersteling is wedergeboren. En de eerste mens die wedergeboren zou worden, is de laatste Adam. De Heer Jezus Christus, daar was het wachten op. En dus zag men uit naar de komst van de Messias. En in het algemeen, men zal opgewekt worden ten jongste dagen. Vanuit de Oud-Testamentische tijd gerekend, klopt dat precies. En ze wachten er nog op. En van hen staat dan ook, God heeft een eeuwig leven beloofd. Dus Romeinen 4 hebben we het volgende keer over. Maar van hen staat in Hebreeën 4, deze alle, inclusief Abraham, zijn alle gestorven en hebben de belofte niet verkregen. Ja, de belofte wel, maar niet de vervulling ervan, tot op heden. Dat is het idee. Maar ze hebben macht, recht ontvangen, kinderen Gods te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven. Die zouden kinderen Gods worden en zouden daarna uit God geboren worden, was de bedoeling. Maar het wachten was op de vervulling van dit woord Gods, van de beloften Gods. En dat is pas tot stand gekomen in wat beschreven wordt in vers 14. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En waarom ik er altijd tegen optie om dit te bespreken, zal ik u dus maar meteen, hier kan het wel, zal ik u maar meteen zeggen. Ik geloof namelijk niet dat de uitdrukking het woord is vlees geworden van doen heeft met de menswording van de Heer Jezus. Alleen het is zo lastig om het in een paar woorden uit te leggen. Het woord tot hier, tot aan dit vers, was namelijk niet de Heer Jezus, was gewoon het woord. En de term vlees worden in het Oud-Testamentische Hebreeuws heeft de betekenis van gestalte krijgen of vervuld worden. Ik heb er niet op gerekend, soms weet ik gewoon niet waar ik terecht zal komen op vanavond. Anders had ik een lijstje met alle tussen de 20 en 30 schriftplaatsen waar het Hebreeuwse werkwoord bezer, dat is hetzelfde als bazar, vlees. Het Hebreeuwse werkwoord vlees worden vertaald is in de Bijbel met goede boodschap of zoiets. Evangelie dus, in het Oude Testament. Hoe lieflijk zijn degenen die het goede verkondigen? Hoe lieflijk zijn degenen die vlees worden? Staat er eigenlijk. Echt waar? En vele schriftplaatsen zo. En het idee bij dat woord vlees worden is dat het gaat om de vervulling van hetgeen beloofd was, dan wel hetgeen verwacht mocht worden. Want een belofte hoeft niet noodzakelijk verbaal via het woord gedaan te zijn. Als je in de verte zware donkere wolken ziet opkomen, dan belooft dat regen. Het gaat niet met woorden gepaard. Of de beeld het nou gelooft of niet, heeft er niks mee te maken. Het belooft regen. En dat soort dingen meer. En de gedachte is dat als dat dan uiteindelijk gebeurt, dan heet dat vlees worden. En de verkondiging van evangelie, van blijde boodschap, bazar, vlees heet dat in het Oude Testament. Het woord voor evangelie in het Oude Testament is gewoon het woord voor vlees. De verkondiging van die blijde boodschap, van dat vlees worden, betekent niet altijd dat het een blijde of een goede boodschap is. Zo wordt het bij voorkeur door de vertalers wel vertaald. Soms kan het niet, want soms wordt er gezegd dat iemand is overleden en er wordt een mededeling gedaan en het kan moeilijk een goede boodschap genoemd worden. Dus men vertaalt het zo niet. Men vertaalt het gewoon als boodschap. Maar de betekenis is ook niet zozeer goede boodschap. De boodschap is, heet bazar of heet vlees, omdat het gaat om de mededeling dat iets wat verwacht mocht worden ook daadwerkelijk vervuld is geworden. Dat wil zeggen, de belofte heeft gestalte gekregen. En daarom wordt het gebruikt voor de goede boodschap dat er een jongetje geboren is in het Oude Testament. Ja, dat mocht 9 maanden lang verwacht worden, heb ik begrepen. En als dan de mededeling gedaan wordt dat kind geboren is, heet dat goede boodschap. Maar als David aan David verteld wordt dat Saul is verscheiden, is overleden, de neiging om het met een eufemisme te zeggen. Maar als aan David verteld wordt dat Saul is overleden, wordt dat beschreven als een goede boodschap. En de man die het brengt wordt beschreven als brenger van goede boodschap. En niet dat het een goede boodschap was, want David werd diep treurig, zal ik maar zeggen. Ging in de rouw en dat soort dingen meer. Maar het idee is gewoon, het mocht verwacht worden, de Heer had immers David tot koning gezalfd, dus waar wachtte David op? De rest van zijn leven dus voorlopig. Op de dood van Saul. Hij was niet blij om de dood van Saul, maar bracht de vervulling van wat God beloofd had. En dat heet vlees worden. Je kan het ook niet helpen dat wij de term in het Nederlands zo eigenlijk niet kennen. Met een beetje goede wil trouwens wel hoor. Wij zeggen dan niet vlees worden, wij zeggen gestalte krijgen. Of materialiseren. De belofte is gematerialiseerd geworden. Of de tekening, de bouwtekening is uitgewerkt geworden. Het gebouw staat er. Enzovoort. Hè? Dat heet vlees worden. En als hier staat, het woord is vlees geworden, dan is het helemaal makkelijk, omdat het iets met een boodschap te maken heeft, wordt ons aangereikt door het woord. Woord. En het woord is vlees geworden, dat is een volstrekt Hebreeuwse uitdrukking eigenlijk. Dat wil zeggen dat de beloften, zoals die vastlagen in het woord Gods, zijn inderdaad gerealiseerd geworden. En hoewel ik niet ontken dat de geboorte van de Heer Jezus beloofd was, in het Oude Testament. En hoewel ik zeker niet ontken dat men er in ieder geval dan toch minstens 9 maanden op gewacht heeft, geloof ik toch dat deze uitdrukking niet slaat op de geboorte van de Heer Jezus, maar op zijn opstanding. Want dat is de vervulling van de beloften Gods. Hebben jullie dat zover? En daarom staat het, het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, Gods beloften zijn vervuld geworden in de opstanding van Christus. Mag ik rustig zeggen, maar dat is wat Petrus predikt en dat is wat Paulus ook predikt. In Handelingen. Hij zegt, God heeft zijn belofte vervuld toen hij de Heer Jezus opwekt uit de dood. Paulus in Handelingen 13, maar Petrus in Handelingen 2 net zo goed. En daarna nog zo wat schriftplaatsen natuurlijk. En dus het woord is vlees geworden, wil zeggen dat de beloften Gods vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus. En heeft onder ons gewoond, dat wil zeggen de gestalte, degene die gestalte gaf aan dat woord Gods. En nu zijn we pas bij het woord is Christus. Degene die gestalte gaf aan de beloften, aan het woord Gods, heeft onder ons getabernakeld, tijdelijk gewoon dus, want dat is het woord. Heeft onder ons tijdelijk gewoond. Als u mij vraagt hoe lang, zeg ik zonder aarzelen, 40 dagen. En dat staat letterlijk in Handelingen 1. En zonder die 40 dagen wordt het herhaald in Handelingen 10 enzovoort. Er nog meer schriftplaatsen. En in die dagen, van die dagen kan gezegd worden door Johannes, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat gaat niet over de dagen zijns vleeses, want daarover hebben wij allemaal geleerd, op de zondagsschool al, dat hij had geen gedaante noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Ik ga liever niet dieper op die tekst in nu, maar naar eer en geweten zeg ik dat voor zover men zijn heerlijkheid aanschouwt, is, staat er alleen dat de Heer bij gelegenheid zijn heerlijkheid demonstreerde in de tekenen die hij deed. Hij openbaarde zijn heerlijkheid in de tekenen die hij deed, staat er ook. Maar dat betekent dan tegelijkertijd dat in zijn normale leven als mens hier op aarde was er geen heerlijkheid. En was hij de zoon van de timmerman uit Nazareth. En van Maria en zijn broers en zusters en zo staat het er toch? En dat wou ik wel graag zo houden. Dat staat ook in de Bijbel. Maar die heerlijkheid is de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. In zijn opstanding uiteraard. Kan niet missen, want er staat achter vol van genade en waarheid. En ik spring nu maar even verder naar vers 13 of naar vers 16 en 17. waar staat, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Waarbij Mozes genoemd wordt als de middelaar van het oude verbond, uiteraard. En waarbij Jezus Christus genoemd wordt als de middelaar van het nieuwe verbond. Maar dat is hij echt pas sinds zijn opstanding. Zegt de Hebreeënbrief, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Want ik moet eigenlijk helemaal geen schriftplaatsen noemen, want dan moet ik het 30 noemen of zo meteen. Ik neem maar aan dat dat algemeen bekend is. Maar dat is de uiteenzetting hier. En waarom ik het aanhaal? Ja, eigenlijk alleen om vers 12. Zoveel hem aangenomen, het woord hebben aangenomen. In oud-testamentische tijd nog. Die hebben recht gekregen om ooit een keer kinderen Gods te worden. Maar het wachten was op de verschijning van Christus. En dat is vers 14. Zijn opstanding uit de dood dus. Dat is het hele verhaal. En het vervolg op vers 12 lezen wij, staat er gelukkig bij, in 1 Johannes 3 vers 1. Want daar staat, ik ben dan toch over de tijd, helaas, ik kan het ook niet helpen. Toen ik dit opzocht, keek ik naar mijn klok en ik denk, nou, het zal wel weer niet lukken. En inderdaad, sorry. Maar 1 Johannes 3 vers 1, daar staat, geliefden, ziet hoe groot de liefde, ik moet langzaam spreken, dan schiet hem wel te binnen. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Je voelt hem komen, want anders stond er niet Vader, hè? Hoe groot de liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods. En dan krijgen we een kunstje, grammaticaal, hè? Zouden genaamd worden. Geredeneerd vanuit oud-testamentische tijd. Want men kreeg het recht om ooit een keer later kind van God te worden. Ooit in de toekomst. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En daarna, althans in de nieuwe vertaling, en wij zijn het ook. Of gewoon wij zijn het, want dat staat recht. En wij zijn het. In de Statenvertaling is dat weggevallen, ga ik nou niet uitleggen. Geef verder niks, want vers 2 begint met: geliefden, nu. En u weet wat ik bij nu altijd zeg, toch? Langzamerhand. Ik zeg altijd: nu is na. Nu betekent hetzelfde als wat wij, als ons Nederlandse woord inmiddels. Nu betekent niet thans, nu betekent na al het voorafgaande. Nu, inmiddels. Na al die oud-testamentische tijd. Nu zijn wij kinderen Gods. En daarna richt hij de blik op de toekomst en zegt, maar het is nog niet verschenen. Dat is een betere vertaling eigenlijk. Het kan nog niet gezien worden, betekent dat. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wij weten wel degelijk wat wij zijn zullen. Want wij zullen hem gelijk zijn als hij komt in heerlijkheid. Als de Zoon. Want de belofte in het Oude Testament hield in dat men op grond van geloof in de toekomst ooit kind van God zal worden. En die beloften zijn vervuld. Aan ons. Hun kinderen. Aan hun nog niet. En vervolgens is het zelfs zo dat aan ons, die inmiddels kinderen God zijn, we hebben nooit het recht ontvangen om dat te worden. We zijn er meteen geworden. En aan ons die dat zijn, zijn opnieuw beloften gedaan. Dat heette de betere beloftenissen van het nieuwe verbond uit Hebreeën. Want we hadden het net over beloftenissen van het oude verbond. Maar de betere beloftenissen van het nieuwe verbond zijn niet gedaan aan zondaren dat zij kinderen van God zouden worden, maar zijn gedaan aan kinderen Gods dat zij zonen van God zouden worden. Dat was de bedoeling. Hetgeen automatisch betekent dat wij in een hogere positie terechtkomen dan alle oud-testamentische gelovigen. Heb je dat? Ze worden kinderen Gods, maar wij worden zonen Gods. We hebben eerst geboorterecht boven hen. Dat is het verhaal. Dan zegt hij, maar wij kwamen pas veel later. Ik zeg, ja, het is altijd zo met eerst geboorterecht, precies. Het is altijd. Het is maar zelden de eerste die eerst geboorterecht krijgt. En als hij het krijgt, was het niet belangrijk. Wat belangrijk is, is nooit de eerste. Gewoon de tweede dus. En daar gaat het maar om. Begrijp je? Hebreeën 11 zegt dat ook. Die zegt, deze allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Maar daarna staat er dat ze moesten wachten op ons, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Eerst wij, dan zij pas. Omkering. Het laatste vers van Hebreeën 11. Maar nou ben ik natuurlijk ver over de tijd. En dat alleen maar, alleen maar om te zeggen dat Abrahams geloof gerekend werd tot gerechtigheid. Maar dat betekent niet dat hij wedergeboren werd. Hij ontving de consumptiebon. Brood, leven. Hij ontving het recht om het te worden. En God zal dat recht inderdaad hem geven. Dat wil zeggen, het zal vervuld worden en hij zal opstaan ten jongste dagen. In nieuwheid des levens.